trof mij dat de broeder die de tekst las vanmorgen uit Psalm 146, welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Ik wilde vanmorgen met u nadenken over een passage uit het leven van Jacob. En dan komt zo die tekst naar voren. En dan denk ik, ja, de Heere zal ook dat zo bedoeld hebben. En ik hoop dan ook vanmorgen dat ook het woord tot troost en bemoediging mag zijn, maar ook tot lering. Want de Heere God wil ook door die oude verhalen, en ik spreek liever over geschiedenis, want het is allemaal echt gebeurd, die oude geschiedenissen wil Hij tot ons spreken en wil Hij ons ook helpen de Heere Jezus beter te leren kennen. Soms zijn lessen die we uit het woord van God ontvangen moeilijke lessen, harde lessen. En spant het erom in ons leven, in dat wat Hij van ons kan vragen, de besluiten die we soms moeten nemen. Maar weet één ding, dat God, onze Vader, het allerbeste met ons voor heeft. Dat Hij ons lief heeft en dat Hij een hoopvolle toekomst voor ons heeft weggelegd. Niet alleen een toekomst in een ver verschiet, maar ook voor de dag van morgen, als het een dag is waarin verdriet ons wacht, of als het een dag is waarin ons blijdschap wacht. Hij is ook onze God die ons wil helpen deze morgen. Ik wil met u lezen een aantal teksten uit Genesis 42. Het is eigenlijk zou ik heel hoofdstuk 42 en bijna hoofdstuk 43 moeten lezen, maar dat zou een beetje te veel zijn. Ik lees er zo wat stukken uit. Ik begin bij hoofdstuk 41 vanaf vers 54. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Dan hoofdstuk 42. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer, met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. En hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? Ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen, u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden tegen hem, nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man. Wij zijn eerlijke mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen. Dan ga ik even verder vanaf vers 19. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter gaat koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zullen uw woorden bewaarheid worden en zult u niet sterven. En zij deden zo. Toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was tussen hun een tolk. Toen wendde hij zich van hen af en hij huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en hij sprak met hen en hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Dan gaan ze uiteindelijk op weg en met de koren en dan vinden ze het geld weer terug in hun zakken. Vers 28, hij zei tegen zijn broers, mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed. En bevend zeiden ze tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? En ze kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En zij vertelden hem al wat hun overkomen was. Dan ga ik verder bij vers 35. Als ze dan verslag hebben gedaan bij hun vader Jacob, dan staat er het volgende. En het gebeurde toen zij hun zakken leeg maakten, zie, ieder geldbuidel zat in zijn zak. Zij zagen hun geldbuidels en zij hun vader en zij werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet, en nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader, u mag mijn twee zonen doden, als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood, en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Maar de honger bleef zwaar in het land. En het gebeurde toen zij het koren dat ze uit Egypte meegebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tegen hen zei, keer terug en koop voor ons wat voedsel. Toen zei Juda tegen hem, die man heeft ons nadrukkelijk verzekerd, u zult mij niet meer onder ogen komen, tenzij uw broer bij u is. Als u onze broer met ons meestuurt, zullen wij vertrekken en voedsel voor u kopen. Maar als u hem niet meestuurt, zullen wij niet gaan. Want die man heeft tegen ons gezegd, u zult mij niet meer onder ogen komen, tenzij uw broer bij mij is. Toen zei Israël, waarom hebben jullie mij kwaad gedaan? Door die man te vertellen dat jullie nog een broer hebben. Daarop zeiden zij, die man vroeg nadrukkelijk naar ons en onze familiekring. Leeft uw vader nog? Hebt u nog een broer? En daarom hebben wij het hem overeenkomstig die woorden verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen, breng uw broer mee? Toen zei Juda tegen Israël, zijn vader, stuur de jongen met mij mee. Dan zullen wij opstaan en op weg gaan, zodat wij in leven zullen blijven en niet zullen sterven. Wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet. Ikzelf zal borg voor hem staan. Van mij mag u hem opeisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaatst, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Want als wij niet geaarzeld hadden, dan waren we zeker al 2 keer terug geweest. Toen zei Israël hun vader tegen hen: als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van het land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk. Wat balsem, wat honing, specerijen, mirre, pistasnoten en amandelen. En neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee. En neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen is, weer met jullie mee terug. Misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee. Sta op en ga terug naar die man. God de Almachtige, geef jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug zal laten gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Tot zover. Het thema wat ik hierboven gezet heb is: onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Wij zitten met heel veel dingen, of wij kunnen met heel veel dingen in verlegenheid gebracht worden. Dat we een moment ondervinden dat we zeggen: ja, ik weet nu eigenlijk niet wat ik moet doen in deze situatie, wat ik moet besluiten of wat ik mogelijk los moet laten. Deze familie, Jacob, die toch de God van Jacob inderdaad heel goed gekend heeft, maar echt zijn leven heeft ingevuld, toch veelal naar eigen inzichten. Deze Jacob en deze familie, die hebben heel wat meegemaakt. Zij hebben ondervonden wat het betekent om dagelijks te moeten zorgen voor het gezin. Om dagelijks rond te kunnen komen met dat wat je hebt. En het heeft Jacob in eerste instantie aan niets ontbroken. En ook het gezin niet. Het is opmerkelijk dat al die zonen, dat die nog steeds bij Jacob woonden. Waarschijnlijk was Jacob toch als hun vader het hoofd van dat hele familiegebeuren van die gemeenschap. Terwijl die zoons getrouwd waren en ook kinderen hadden. Toch had Jacob daarin een hele belangrijke plaats. Nu, over God werd er niet zoveel gesproken. Dat blijkt wel uit de geschiedenis. En als ze naar hun vader keken, dan zagen ze een man die vol van verdriet was. Die nooit meer dezelfde is geworden nadat het bericht tot hem kwam dat Jozef er niet meer was. En een wild dier hem stellig verscheurd zou hebben. En u moet zich voorstellen dat die zonen, wij kennen de geschiedenis natuurlijk, dat zij Jozef verkocht hadden naar Egypte en dat deze zonen daar weer thuiskomen uiteindelijk nadat ze eerst dat kleed van Jozef teruggestuurd hebben naar hun vader en daar dat postpakketje op de mat valt bij Jacob met dat bericht erbij dat Jozef stellig omgekomen zou zijn. En dat die zoons uiteindelijk later volgen en precies weten en wisten hoe het alles gegaan was. En dat ze Jozef op een verschrikkelijke manier behandeld hebben. Hun eigen broer, uit hetzelfde gezin. Hun eigen jongste broer, Jozef, die zij in een put gegooid hebben. Eerst wilde doden, later in een put gegooid hebben. Hem diep vernederd hebben. Zijn zielsbenauwdheid gezien hebben. En hem uiteindelijk verkocht hebben als koopwaar. En nadat ze dat gedaan hadden, zich neergezet hebben en een heerlijke maaltijd gebruikt hebben. Zo hard als beton, zouden we kunnen zeggen. Gevoelloos hebben ze dit met hun jongste broer gedaan. Broeders en zusters, we kunnen ons dat toch bijna niet voorstellen dat zulke dingen in gezinnen plaatsvinden. Dat ze eigenlijk hun eigen broertje doodverklaard hadden. En met deze leugen uiteindelijk bij hun vader terugkomen. en vertellen dat een dier hem verscheurd heeft. En ze doen alsof ze van niets weten. En nu blijkt uit de geschiedenis dat ze zo'n 20 jaar lang met deze leugen hebben rondgelopen. En stellig tegen elkaar hebben gezegd, dit mag vader Jacob nooit weten. Misschien hebben ze er niet eens met hun eigen vrouwen over gesproken. Misschien niet met hun kinderen. Alleen zij wisten het. Die 11 broers, die 10 broers moet ik zeggen. En ze hebben stellig tegen elkaar gezegd, laten we er nooit over, denk erom dat je niets zegt. Zo hebben ze daar geleefd. En 20 jaren zijn verstreken. Wat verschrikkelijk, broeders en zusters, dat er soms ook in gezinnen vandaag de dag, dat relaties kapot gegaan zijn vanwege haat, vanwege jaloersheid of vanwege iets wat de een wel heeft en de ander niet heeft. Wat gebeurt er veel? Ook in gezinnen vandaag de dag. En als we denken aan Bert van Leeuwen, die heeft aan mensen niet te klagen, aan kandidaten voor zijn programma van het familiediner. Ik denk dat hij er bijna niet naar hoeft te zoeken. Telkens weer melden zich mensen aan vanwege familiedrama's, vanwege haat onderling, vanwege iets wat een peanut is, wat helemaal nietszeggend is, waar ze soms enorme ruzies door ontstaan en elkaar al jaren dan niet meer spreekt of wil zien. Nu, zo'n soort van situatie vindt er ook plaats, vond er plaats in het gezin bij Jacob. En de leugen werd door deze broers al die jaren met hen meegedragen, op hun schouders, een last. Maar niemand praatte erover. En dan ontstaat er honger in Kanaan. Vreselijke honger, zoveel dat ze op moeten trekken naar het besluit van Jacob om naar Egypte te gaan, want daar heeft men gehoord, daar is brood. Ga op weg. Alleen Benjamin, die krijgen ze niet mee. Daar zorgt hij wel voor. Waarschijnlijk vertrouwde hij zijn zoons voor geen meter. Hij gaat niet mee. Dan komen die zoons daar in Egypte bij Jozef. En dan zien we dat Jozef, die herkent hen direct. Maar zij herkennen Jozef niet, want hij zag er natuurlijk uit als een Egyptenaar. En hij sprak de taal van het land. Dan zijn ze daar en dan staat er dat zij in het 6e vers, dat zij zich neerbogen. En dat ze in het 11e vers vertellen, wij zijn eerlijke mensen. Moet je je voorstellen. Wij zijn eerlijke mensen. We zien daar een aantal mannen staan die zeer bescheiden zijn. En buigen voor Jozef en zeggen, wij zijn geen verspieders, wij zijn eerlijke mannen, wij zijn slechts dienstknechten van u. Nou, wat een prachtige getuigenis. Maar als dan het verhaal verder gaat en hij zegt van jullie zijn verspieders, dan gaat er iets knagen in hun geweten. Dan wordt er iets losgemaakt in hun hart. Want in het 21ste vers dan zeggen ze tegen elkaar, direct kwam dat naar boven. Toen het anders liep als dat ze verwacht hadden. Zij dachten, wij krijgen koren, we krijgen voedsel, we gaan weer terug en we hebben het weer gered. Maar dat verhaal ging niet door. Ze worden beschuldigd van spionage. En natuurlijk deed Jozef dat expres. Jozef, en eigenlijk moeten we zeggen, de Heere God, die bekommerde zich om het lot van Jozef. Maar God bekommerde zich ook over het lot van deze zonen. Deze vreselijke mannen die gevoelloos hard waren geweest. Die met een leugen, met zonde in hun leven rondliepen. En toch bekommerde God zich om deze mannen. God bekommerde zich om Jacob. God bekommerde zich over hun hoofden, over dat volk Israël, wat hij uit die familie zou laten voortkomen. God bekommerde zich over de geschiedenis die nog plaats moest vinden. God bekommerde zich over de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo vulde God de geschiedenis in. En daarom, om die mannen daar te brengen waar hij ze hebben wilde, gaat hij met hen deze weg. En is het God, ja, die ze daar in benauwdheid brengt. Hun geweten wakker maakt. In vers 21 lezen we, toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Dat wat 20 jaar geleden had plaatsgevonden, was er op dat moment direct aanwezig. Wij zagen, dat hebben ze gezien met hun ogen, wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Toen hij ons om genade smeekte. Ze hebben Jozef gezien. Deze jongen van omstreeks 17 jaar zo'n beetje, die heeft gesmeekt. Doe dit niet, hij had het totaal niet verwacht. Hij kende zijn broers niet zo. Hij verwachtte dat ook niet van zijn familie. Maar hij heeft om genade gesmeekt. Maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom, daar waren ze van overtuigd. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En even later, als ze dan op weg gaan. En eerst Simeon gebonden wordt voor hun ogen. Ze hebben Jozef's zielsbenauwdheid gezien. Ze hebben gezien hoe hij vastgebonden werd door die Ismaëlieten die hem waar ze hem aan verkocht hadden. Ze hebben gezien dat Jozef vastgebonden werd en achter die kamelen aan moest lopen. Zo bindt Jozef Simeon voor hun ogen. Want er staat dat Jozef hem bindt, zodat ze het ook voor hun ogen zien plaatsvinden. En als ze dan op weg gaan, dan vindt er één van hen vindt het geld terug in zijn zak als hij zijn ezel voer wil geven. En dan is het volgende, in vers 28. En hij zei tegen zijn broer, mijn geld is teruggelegd, zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hen de moed. En letterlijk staat daar, toen ontzonk hem het hart. Toen ontzonk hem het hart. En bevend zeiden zij tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Wie krijgt de schuld van dat wat er losgemaakt wordt in hun hart en geweten? God krijgt de schuld. Wat heeft God ons nu aangedaan? Het is eigenlijk opmerkelijk dat door die ontmoeting met Jozef, terwijl ze dat niet weten, er zonder besef ontstaat bij deze broers, door dat wat hen overkomt. Zij hebben in hun leven, deze mannen, hebben in hun leven geen rekening gehouden met God. Maar ze komen tot de ontdekking en het besef dat God bij hen nog wel een rekening had openstaan. Er volgt een diep besef. Voor God is niets verborgen. Dat merken ze nu wel. Wat heeft God ons nu aangedaan? Daarom overkomt ons deze benauwdheid. Voor God is niets verborgen. Wij hebben 20 jaar lang hebben wij onze vader voor de gek gehouden. Maar het blijkt dat dat voor God onmogelijk is. God kun je niet voor de gek houden. Opvallend is dat deze mannen in deze situatie gekomen voor het eerst de naam van God gebruiken. Op dat moment ontstond het begrip dat zij ook nog rekening hadden te houden met God. De God van Jacob. De God ook van Jozef. De God die met hen een weg wil gaan. Nou, dan komen ze bij Jacob thuis en dan blijkt dat ze vol bevreesdheid zijn, vol angst zijn. En dan zeggen ze in het 35e vers, en het gebeurde toen zij hun zakken leeg maakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak en zij zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en zij werden bevreesd. Zij zagen het. Dat is voor de zoveelste keer dat zij iets zien. En dat betekent dat de Heere God door heel deze situatie heen hen iets wil laten zien. Hun ogen wil openen voor de ernst van de situatie. En niet alleen waar zij in zitten, maar ook voor Jacob. Dat blijkt uit het vervolg. Nu Jacob die hoort en die ziet dat ook wat er plaatsvindt. En hoort het verslag. En dan komt hij in een totale vertrouwenscrisis. Daarin blijkt hij te zitten. Jacob die keert zich niet direct tot God met het bericht wat hij ontvangt. Nee, hij is daarin ook absoluut geen voorbeeld voor zijn zonen als het gaat om je vertrouwen op de Heere je God te stellen. Er is absoluut geen geloof te bespeuren in de verbondsgod waarvan Jacob, waar hij mee verbonden was. En dan in die situatie, als er verwarring is en ze met elkaar daarover spreken en constateren wat er plaatsvindt, dan is daar Rubens voorstel, de oudste. Hij neemt het voortouw. Toen zei Ruben tot zijn vader, u mag mijn twee zonen doden, indien ik hem niet tot u terugbreng. Geef hem onder mijn hoede en ik zal hem tot u terugbrengen. Wat een voorstel, broeders en zusters. Dat hij vraagt aan zijn vader. U mag mijn twee zonen doden. Geef Benjamin nu maar in mijn hand. Of geef hem onder mijn hoede. En ik zal hem bij u terugbrengen. Nu Jacob of Ruben, die heeft toen ook geprobeerd, toen Jozef in die put gegooid was, toen dacht hij, ja, ik ben als oudste zoon hoofdverantwoordelijk, dus ik haal hem straks stilletjes uit die put en ik laat hem naar huis gaan. Maar als hij dan later bij die put komt, dan blijkt hij al verkocht te zijn. En hij dacht nu, ik heb een nieuwe kans. Geef nu Benjamin maar in mijn hand, onder mijn hoede, en dan zal ik zorgen dat het allemaal in orde komt. Ruben probeert eigenlijk verzoening te bewerken voor zijn eigen fouten op een indrukwekkende manier, maar het is wel een verkeerde manier. Want op die moment, ja, door wat je ook doet of door wat je ook bereid bent om te geven, om een fout weg te poetsen uit je leven, dat is onmogelijk. De Bijbel zegt, wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Of hoe kan een moordman of een zwarte man zijn huid wit wassen? Dat is onmogelijk. En hoe kan een panter zijn vlekken veranderen? Dat is onmogelijk. En dat kon ook Ruben niet. Het is een verkeerde manier om verzoening te bewerken. Nu vers 38, dat blijkt uit het getuigenis of de woorden van Jacob, dat de benauwdheid die neemt alleen maar toe. De moeite neemt toe. En dan blijkt ook dat het verstrijken van de tijd, dat is ook vaak wat wij denken nu, wij zeggen ook de tijd heelt alle wonden. En uiteindelijk raakt iets wel in het vergetelhoekje. Nou, het verstrijken van de tijd wist een schuldig geweten niet uit. En Jacob reageert dan ook ronduit negatief en horizontaal. Er is bij hem geen geloof in God te bespeuren, maar alleen maar geloof in het noodlot. Jacob ziet blijkbaar alleen Benjamin als zijn zoon. En dat moet zeer pijnlijk geweest zijn voor zijn andere zoons, voor de broers van Benjamin. Als Jacob daar zegt, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken. Jacob is stellig. Hij is overtuigd. Hij zegt, dit gaat niet gebeuren. De angst regeert in zijn leven, want hij denkt, ja, dan ben ik straks Benjamin ook nog kwijt. Hij zal niet met jullie meegaan, want zijn broer is dood. Weer worden ze ermee geconfronteerd. En hier zien we ook hoe het nog leefde bij Jacob. En alleen hij is overgebleven. Waar waren dan die andere 10 zonen? Hieruit blijkt dat Benjamin, die had ja, een dubbel plekje ingenomen, zoals dat eerst door Jozef werd ingenomen, bij Jacob. Benjamin was alles voor Jacob. En hij zegt, alleen hij is nog maar overgebleven. En die andere zoons, ja, die tellen waarschijnlijk niet eens mee. Hoeveel liefde was er van Jacob als vader voor zijn zonen? Hoeveel liefde was er van die zonen voor hun vader Jacob? Vragen die ook vandaag nog wel heel actueel zijn. Nu de gevolgen, broeders en zusters, van het besluit wat Jacob hier neemt, door te zeggen, Benjamin gaat absoluut niet mee. Door die aarzeling van ongeloof betekent het volgende, namelijk dat de voorraad die die zonen meegenomen hebben naar huis, aan graan wat ze van Jozef gekregen hebben, dat die voorraad volkomen opraakt. En dat is vanwege het besluit van Jacob dat zij niet opnieuw terug, ja ze mogen wel teruggaan, maar zonder Benjamin. Terwijl Jozef stellig had gezegd dat Benjamin mee moest komen. Begrijpen wij dat een besluit wat wij soms nemen, een besluit van ongeloof, een besluit van wandelen naar eigen inzichten, dat dat ook vaak de reden is waardoor onze geestelijke voorraad, die wij toch ja, van de Heere ontvangen hebben in zijn Zoon, de Heer Jezus, een leven met hem, dat die geestelijke voorraad uitgeput raakt. Dat ligt niet aan God, maar dat ligt dan vaak aan ons besluit. Hoe begrijpelijk een besluit soms ook kan zijn, hoe menselijk het dan ook soms kan zijn. Maar als het een besluit is van ongeloof, van vertwijfeling, als het een besluit is op eigen initiatief genomen, dan zal het voor een kind van God betekenen dat onze geestelijke voorraad opraakt. En het gevolg zal zijn dat de benauwdheid ook toeneemt. Zeggen wij niet, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ik denk dat dat echt zo is. Waarom die smart? Waarom verdriet? Waarom benauwdheid? Het blijkt dat de Heere God daarachter zit. Dat de Heere God hierin ook met Jacob bezig is. Niet alleen met Jozef. Om zijn dromen tot uitkomst te brengen. Nee, hij is ook met Jacob bezig. En Jacobs besluit is een verkeerd besluit en dat moet veranderen. En daarom, zo lezen we vers 1 van hoofdstuk 43, maar de honger bleef zwaar in het land. De honger hield aan. En ze komen opnieuw op een punt dat als de voorraad uitgeput is, dat er toch een besluit genomen moet worden, want anders sterven ze. Nu staat er, broeders en zusters, in Psalm 105, vers 16, eigenlijk best een heel wonderlijke tekst als het terugblikt in deze psalm op de geschiedenis van Israël, want daar staat het volgende, en dan moet u niet te snel lezen, toen hij hongersnood opriep over het land. Wie riep de hongersnood op over het land? Dat was de Heere God zelf. Hij riep een hongersnood op over het land. En hij verbrak de staf des broods. De staf waarop Jacob, waarop de Israëlieten, waarop zij steunden. Doordat ze elke dag brood kregen. En zoals God bijvoorbeeld later het volk Israël door de woestijn leidde. En dat hij ze ook er voor manna voorzag. En dat hij ook, zoals Deuteronomium 8 ons dat vertelt, dat God hen 40 jaar door de woestijn geleid had en dat hij hen honger deed lijden. En door toen de momenten van honger daar waren, het manna gaf. En dan staat er, dat deed hij om ze te verootmoedigen. Om te kijken wat er uiteindelijk in de harten van de Israëlieten leefde. En het lijkt net of dat God hier toen met Jacob al zo'nzelfde weg is gegaan. Hij verbrak de staf van brood. Zond hij een man voor hen uit. God zond een man voor hen uit. Niet die broers, maar hier blijkt dat God zijn hand daarin had. Jozef werd als slaaf verkocht. Jozef werd in de vernedering gebracht. Men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers, omdat hij vals beschuldigd werd. Omdat hij aangevallen werd door een vrouw die overspel wilde drijven. En uiteindelijk die man, Potifar, dat die hem op een onschuldige manier, zonder hem te horen, in de gevangenis brengt. Jozef kwam in de ijzers. Tot de tijd. Ziet u, God had alles in zijn hand. Dat zijn woord uitkwam, de uitspraak van de Heere hem in het gelijk stelde. O broeders en zusters, wat hebben wij een machtige, geweldige God die alles overziet en die ook ons leven kent. En die ook met ons leven bezig is om ons te vormen, om ons te onderwijzen, om ons soms te verootmoedigen, om ons te bemoedigen, om ons in verlegenheid te brengen, zodat hij een gelegenheid schept om zichzelf aan ons te openbaren. Deze weg ging hij met Jacob. We zien hierin, God laat nooit los het werk wat zijn hand is begonnen. God laat niet na de zonen van Jacob daar te brengen waar hij ze hebben wil. God laat niet na Jacob daar te brengen waar hij hem hebben wil. God laat ook niet na om ons daar te brengen waar hij ons hebben wil. Wat een zegen is het als je Gods hand in je leven mag zien. Zowel in het lijden, in gebrek lijden, als in het genieten van overvloed. Dat we Gods hand mogen zien als er momenten zijn dat we geestelijk gebrek lijden. Dat we dat gaan zien, in gaan zien en gaan bemerken. En dat we ook genieten kunnen van geestelijke overvloed. Als je dat in je leven zo mag ervaren. Wat geweldig om Gods hand op je leven en in je leven te zien. Was het ook niet zo bij het leven van de apostel Paulus? Paulus die schrijft aan de Filippenzen: ik heb mij ten zeerste erover verblijd in de Heere, dat jullie nu eindelijk jullie belangstelling in mij hebben kunnen verlevendigen, omdat jullie wel belangstelling hadden, maar niet de gelegenheid. Dan gaat het om een stukje verzorging. Paulus zegt er direct bij. Niet dat ik dit nou zeg, al zou ik gebrek lijden. Hij probeert niet iets los te krijgen, dat heeft hij nooit gedaan. Als er geen geld was, als er geen voorziening was, als er geen giften waren, dan ging Paulus gewoon werken. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd. Paulus die zag de momenten, de situaties waarin hij in zijn leven terechtkwam, als dingen die God probeerde te gebruiken om hem te onderwijzen. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, waarin ik mij beweeg, genoegen te nemen. Tevreden te zijn. Wat een getuigenis van deze man. Waar Gods hand in zijn leven was. Genoegen te nemen, tevreden te zijn. En hij zegt, ja, ik zeg dit niet zomaar even. Ik weet, ik heb het aan de lijve ondervonden wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Met andere woorden, hij zag die omstandigheden als een onderwijzing van de Heere God, van zijn vader. Die met hem meeging. En die van alle situaties op de hoogte was. En Paulus die heeft het gezien. Hij heeft het door genade mogen zien. En gezegd van ja, ik ben door hem onderwezen. Zowel in verzadigd worden, hij wist wat overvloed was, maar ook als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Paulus heeft ondervonden dat de momenten waarin hij in verlegenheid gebracht werd, dat juist gelegenheden waren voor de Heere God om zichzelf aan hem te openbaren. Broeders en zusters, dat helpt ons om zo heel anders tegen het leven aan te kijken, met al zijn ups en downs, met alle dingen die ons kunnen overkomen, of dingen die we meegemaakt hebben in een ver verleden. Misschien wel verdriet. Intens verdriet om wat er plaatsvond in het gezin waar je geboren bent. Misschien wel intens verdriet vanwege de situatie die er nu misschien nog is. Dat je in onmin leeft met je eigen familie. Of dat je in onmin leeft met je broeder of zuster. God weet ervan. En God brengt soms, ja, ik geloof uit liefde, brengt hij ons in benauwdheid. Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat elke zoon of dochter die God lief heeft, die tuchtigt hij. Die voedt hij op. Die kastijdt hij zelfs soms. Waarom? Uit liefde. Omdat we kinderen van hem zijn. En hij onze vader is. En dat hij ons lief heeft. En dat hij nooit loslaat het werk wat hij in u en mijn leven is begonnen. Ondanks onze nukken. Ondanks onze verlegenheden. Ondanks de uitroepen dat we zo vaak moeten zeggen, ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik zie geen uitkomst. Dit kan ik niet dragen. Wat heeft God mij aangedaan? Dat is wat die broers zeiden. Maar dat is ook wat Jacob zei. Paulus die zei het uiteindelijk in diezelfde verse. Ik vermag alle dingen in hem. Las niet in zichzelf. Nee, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. God geeft mij kracht. Om in wat voor omstandigheden van het leven ook dat aan te kunnen. Want dat is eigenlijk het woordje vermag. Het aankunnen. Wij moeten vaak zeggen, ik kan het niet aan. Dit is te veel. Maar in Gods kracht kunnen we de dingen aan. Dan worden we eruit getild. Dit gaat boven alle aardse rijkdom uit. Dit gaat boven goud en zilver uit. Dit gaat boven alle kennis die een mens kan bezitten uit. De kracht van God. De opstandingskracht. Om de dingen aan te kunnen. Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. We hebben het gelezen, maar de hongersnood was zwaar. En toen ze uit Egypte het meegebrachte koren verbruikt hadden, zei hun vader tot hen, ga ons weer een weinig voedsel kopen. Nou, op dat moment blijkt dat Jacob's verlegenheid om voedsel, zijn verlegenheid om leven, want dat was inherent aan het voedsel, dat zijn verlegenheid aan geloofsvertrouwen, ja, dat zijn verlegenheid om vrede en hoop in zijn hart, dat dat Gods gelegenheid was om Jacob tot een werkelijke geloofskeuze te brengen. Jacob's keuze in gehoorzaamheid volgt dan ook. Na een lange weg, na een diepe put, naar momenten van benauwdheid, als het eigenlijk uiteindelijk niet anders meer kan, dan is Jacob's keuze om Benjamin mee te geven. Neem hem dan maar mee. En het is zo geweldig, broeders en zusters, dat Juda degene is die het plan heeft opgevat om Jozef eerst te verkopen naar Egypte, dat het juist Juda is die dan op een bepaald moment ook met een voorstel komt en de situatie beschrijft. Als een noodsituatie zegt, nou het kan niet anders, Benjamin moet mee, want anders kunnen wij niet naar die man toe. En dan zegt hij iets heel moois. En dat is heel wat anders als wat Ruben zei, want hier staat, ik zelf zal borg voor hem staan, van mij mag u hem opeisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Hij zegt, ik wil borg zijn. Dan moet je wel denken aan het lied uit Johan de Heer, dat bekende wereldwijde lied, welk een vriend is onze Jezus. die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik altijd door hem tot God mag gaan. Wat een borg en middelaar hebben wij in de Heer Jezus, die uit de stam van Juda is voortgekomen. Wat geweldig dat Juda zegt, ja, neem mij eigenlijk maar. Hij zegt niet, neem mijn zonen maar, nee, ik zal zelf voor hem instaan. En dat heeft hij later ook gedaan, toen ze weer bij Jozef waren. Toen heeft hij gezegd, neem Benjamin niet, ik zal hier voor altijd bij u blijven. Hij gaf zichzelf weg. Nou, uiteindelijk is het Jacob die dan die keuze maakt om Benjamin mee te geven. En door die keuze, broeders en zusters, werd de voorraad om te overleven, werd het verkrijgen van hoop en vrede binnen het gezin, in het leven en het hart van Jacob, en werd het voedsel weer aangevuld. Gods leiding in het leven van Jacob werd openbaar. Gods beloften werden ingevuld, de beloften aangaande Israël, aangaande Jozef, zijn dromen, enzovoort, enzovoort. Door Jacobs keuze komen ze uiteindelijk met z'n allen aan de tafel van Jozef terecht. Aan een rijk gevulde tafel. Je zou kunnen zeggen met de heerlijkste spijzen. Dan zien ze met hun eigen ogen welke zegeningen er zijn via Jozef. Als hij uiteindelijk zich bekend maakt. Daar gaan ze van genieten. Dan ervaren ze geestelijke overvloed en letterlijke overvloed. En dat alles om de keuze van Jacob om zijn Benjamin los te laten. Broeders en zusters, alleen door te gaan tot Jozef, of mag ik het zo zeggen, door te gaan tot Jezus, is er leven en overvloed. De Heer Jezus heeft het gezegd, de dief komt niet dan om te stelen, dat is de Satan, en te slachten. En te verdelgen, om de boel kapot te maken. Om relaties stuk te maken. Om mensen, dat mensen elkaar pijn doen. Ja, die komt niet anders dan te stelen, slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus. Opdat zij leven hebben en overvloed. Ook wij mogen leren, broeders en zusters, dat we geen echte blijdschap en zegen kunnen ervaren als wij, ja, als wij niet die keuze maken om altijd weer te gaan tot Jezus, tot de Heere Jezus, onze Heiland, onze Meester, onze Heer, onze Eigenaar. Komen tot Jezus. Als wij ons niet volledig overgeven aan Gods wil, dan zal geestelijk onderhoud, dat zullen we niet ervaren. Als we niet gaan tot de Heer Jezus, dan kan er geen vergeving plaatsvinden. Als we niet gaan tot de Heer Jezus, dan zullen we niet weten wat het betekent om je in het geloof en vertrouwen over te geven, restloos over te geven aan de Heer Jezus. Dan zal er geen sprake zijn van vrede en rust in onze harten. Nee, wij moeten ons volledig overgeven, net als Jacob, tot het besluit komen om Benjamin los te laten, zo moeten ook wij, broeders en zusters, bereid zijn om onze Benjamins los te laten. Datgene wat we misschien wel zo lief hebben, wat zo belangrijk voor ons is, waarvan we denken, dat wil ik nooit loslaten, dat kan ik niet loslaten, want als ik dat loslaat, dan verlies ik alles. En toch laat de Bijbel zien, laat God zien, dat pas wanneer Jacob bereid is om Benjamin los te laten, dan de deur van genade opengaat en men terechtkomt bij Jozef, bij Jezus. En zo is het ook vanmorgen. Het is niet anders. Dan alleen kunnen wij ook genieten van het hemelse koren wat God ons wil geven in de Heer Jezus Christus. Als wij, broeders en zusters, in het ongeloof iets achterhouden, dan zal onze geestelijke voorraad slinken en onze geestelijke voorraad opbraken. dan gaan we gebrek lijden. Dan zijn we christenen die gebrekkig overkomen. Dan zijn we christenen die niets te vertellen hebben en laat staan iets te delen hebben. Maar God wil ons gebruiken. God wil dat Hij door de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Daar werd ook tijdens de bidstond veelvuldig voor gebeden vanmorgen. Dat het gaat om Hem. Als we bereid zijn om te gaan tot de Heer Jezus, ja, dan kunnen we zelfs niet meer steunen op datgene wat Hij ons eerder heeft geschonken. Want Jacob heeft toch Benjamin van de Heere God gekregen. Dat was toch van de Heere God. Was Abraham toen hij Isaac kreeg ook niet zo geweldig blij en moest God niet zeggen: Abraham, neem je zoon, je enige die jij lief hebt, en offer hem op een der bergen die ik u wijzen zal. Ook Abraham moest Isaac loslaten. En dat is iets verschrikkelijk moeilijks. Dat blijkt wel. Dat vraagt werkelijk een offer. En misschien kan het zo zijn in uw leven, of als hier vanmorgen iemand is die zegt: ik heb iets wat ik van de Heere God gekregen heb, maar waar ik niet zonder van kan. Wat eigenlijk tussen mij en de Heere God is inkomen te staan. Eigenlijk datgene wat ik dien, waar mijn leven om draait, waar ik niet buiten kan. En waardoor God uit het zicht is verdwenen. Waardoor we geestelijk gebrek ondervinden. Broeders en zusters, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is die staf laten verbreken door de Heere God. Dat waarop wij steunen, om dat te laten verbreken door benauwdheid waarin God ons soms brengt. Om ons opnieuw aan zijn hart te trekken en te drukken. En ons te gebruiken, zodat wij getuigen worden van dat wat we in het broodhuis hebben gevonden. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dit is het brood. Dat heeft hij van zichzelf gezegd. Dat uit de hemel neerdaalt. Opdat wie ervan eet, niet sterven. Toen Jacob en zijn zonen eten kregen van Jozef, toen zijn ze niet gestorven van de honger. Maar zo is met de Heer Jezus precies eender in geestelijk opzicht. Wie ervan eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid niet sterven, maar in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de hele wereld. Voor de hele wereld. Nou, dat zegt iets over de rijkdom van wie de Heere Jezus is. Als hij zichzelf vergelijkt met een eenvoudig brood, een eerste levensbehoefte voor elk mens, dan zegt hij: als je van dat brood eet, en dat geldt dan voor de hele wereld, wie ter wereld dat ook doet, al gaat het om miljarden mensen, dat brood, dat ene brood, is genoeg voor de redding van zondaren. Is genoeg om vergeving te ontvangen van een schuld die je misschien wel jaren met je meedraagt. Is genoeg om Hem te zien. Want dat zal gebeuren. Wij zullen Hem zien zoals Hij is, zoals we vanmorgen ook hoorden. Dan zullen we zien dat als Israël straks, waarvan dat broedervolk, ja, die broeders toch een beeld zijn van het overblijfsel van Israël, dat Israël uiteindelijk ook Jozef, Jezus zal zien, dat ze hem zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ja, dat er momenten gaan komen, een periode van grote benauwdheid over deze wereld, waar God Israël als volk in zal leiden. Gelukkig zijn er vele Israëlieten vandaag de dag, broeders en zusters, afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, die de Heer Jezus Christus al als hun Messias hebben aanvaard. Maar Israël als natie, als volk, moet nog tot bekering komen. En daartoe zal God zijn benauwdheid brengen. Amos heeft het zo gezegd: zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Honger. Geen honger naar brood. En geen dorst naar water. Maar om de woorden van de Heere te horen. Dat gaat met Israël gebeuren. De Heere Jezus, de Heere God, die zal zorgen voor honger. En dan zal de Heere Jezus verschijnen voor zijn volk. Op de Olijfberg. En dan zullen ze zien wie ze hem doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht aanheffen. Ze zullen hun ware Jozef zien. En ze zullen zich buigen voor hem. En zij zullen deel uitmaken van het koninkrijk waarvan de Heere Jezus koning zal zijn hier op aarde. En de wet des Heeren uit zal gaan over de ganse aarde. En dan zal er zoveel kennis zijn van het woord van de Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Overvloedig, niet te beschrijven. Broeders en zusters, dat is de toekomst van Israël. De toekomst van u is, dat u vandaag, vanmorgen, dat ik mag zeggen, Heere God, dank u wel dat u mij mijn verlegenheden bekend maakt, daar waar ik om verlegen ben, en dat u mij trekt aan uw hart, en dat ik mag komen bij de Heere Jezus alleen. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Laten we het doen, zoals de farao zei, dat ze naar Jozef moesten gaan om brood te krijgen. Amen.